Wij zijn de vorige keer geëindigd in Matteüs 13, bij de gelijkenis van de schriftgeleerden. Even naar terug, Matteüs 13, vers 52, waar de Heer zegt, en hij zeide tot hen: daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan de Heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat is de laatste gelijkenis uit deze reeks. Deze reeks van gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Alleen deze keer wordt er een bijzonderheid bij vermeld. Deze keer gaat het over een schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. En uit het verband blijkt dus dat het gaat om een schriftgeleerde die onderwezen is in speciaal ook de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Niet het koninkrijk der hemelen als zodanig, maar meer speciaal de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Dat is ook de reden waarom het dan hier in de vorm van de gelijkenis staat. Schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan de Heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. De schriftgeleerde is een heer des huizes, dat wil zeggen hij draagt bepaalde verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor het huis, immers. Het woord heeft enige verwantschap met het woord rentmeester, oikonomos. Het heeft iets met bedelingen te maken uiteraard. Maar hier gaat het om dat hij verantwoordelijk is voor een bepaald huis en dus voor een huishouding. Dat zijn in het Nederlands twee verschillende woorden, maar in de Bijbelse grondteksten is daar geen verschil tussen. Een huis is een huishouding. En een schriftgeleerde is een heer des huizes. Dus daarachter ligt de heel eenvoudige waarheid dat de schriftgeleerde verantwoordelijk is voor een heleboel anderen. En in ieder geval is het zo dat de schriftgeleerden de leidslieden waren van Israël. Ze werden genoemd de herders. Meestal kwade herders trouwens, maar goed, dat kan ik ook niet helpen. Maar in ieder geval, ze waren de leidslieden, oversten van Israël. En een schriftgeleerde heeft dus een betrekkelijk vooraanstaande, maar in ieder geval verantwoordelijke functie. Hij is een heer des huizes en hij brengt uit zijn schat nieuwe en oude dingen voort. En daarbij moet het duidelijk zijn dat die schat niets anders is dan de schrift. De schat van een schriftgeleerde is alleen maar de schrift. Uiteraard, als hij nog een andere schat heeft, kan dat wel wezen, maar daar hoef je geen schriftgeleerde voor te zijn om die schat te hebben. Dus dat zegt dan niks, dan is de hele gelijkenis verder zoek. Hè? Dus het is een schriftgeleerde, de enige schat van een schriftgeleerde als zodanig is uiteraard zijn schrift. Dus hij brengt uit de schrift nieuwe en oude dingen voort. En het bijzondere daarvan is de volgorde. Namelijk, de nieuwe dingen staan voorop en dan worden alsnog de oude dingen genoemd. Hij brengt dus twee verschillende dingen uit zijn schrift voort. Dat wil zeggen, hij heeft één schrift. Maar er staan twee verschillende dingen in, namelijk in de eerste plaats nieuwe en in de tweede plaats oude dingen. En zo staat de zaak weer fraai op zijn kop. Zoals we dat langzamerhand enigszins gewend zijn. Nieuwe en oude dingen. Er wordt verder geen enkele toevoeging meer gemaakt. Dat wil zeggen, dit is alles. De gelijkenis wordt niet verklaard, er worden geen vragen over gesteld, hij wordt niet geïllustreerd. Het eindigt meteen met, en het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. En zo komt daarmee dit hoofdstuk tot zijn eind. Toch hebben we al een voorbeeld gezien van hoe die schriftgeleerde dan uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Want dat vonden we namelijk al naar aanleiding van de eerste gelijkenis van dit hoofdstuk. We hebben in de tijd al gezien dat er overeenkomst bestaat. Althans structureel overeenkomst bestaat tussen de eerste gelijkenis en de laatste gelijkenis uit dit hoofdstuk. En naar aanleiding van de eerste gelijkenis werd de vraag gesteld waarom de Heer tot hen door gelijkenissen sprak. En daarbij werd een antwoord gegeven, namelijk in de eerste plaats om bepaalde dingen te verbergen. En verder werd gezegd dat het de vervulling was van een bepaalde profetie. Namelijk de profetie uit Jesaja 14. Jesaja 9. Ik bedoel, het wordt aangehaald in Matteüs 13, vers 14. Maar het wordt geciteerd uit Jesaja 6, vers 9. De profetie van Jesaja die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. Een ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volk is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, enzovoorts. En waar het dan om gaat is dit, dat we vervolgens naar aanleiding van deze schriftplaats een illustratie krijgen van hoe iemand die in het Koninkrijk der Hemelen is onderwezen inderdaad nieuwe en oude dingen uit zijn schrift voorbrengt. Want het moet gezegd worden dat we hier te maken hebben met twee verschillende vervullingen van deze ene profetie. Ik heb daar in de tijd al uitgebreid op gewezen. Want de ene vervulling van deze profetie uit Jesaja 6 vinden we hier in Matteüs 13. Namelijk de Heer Jezus spreekt in gelijkenissen tot Israël. En daarmee wordt de profetie vervuld, want ze horen maar verstaan niet en ze zien maar bemerken niet. En daarmee is de profetie dus vervuld. Maar vervolgens is het zo dat we ook gezien hebben dat in Handelingen 28 dezezelfde profetie wordt aangehaald door de apostel Paulus. En ook de apostel Paulus claimt daar kennelijk de vervulling van deze profetie. En wat we dan opmerken is dat die twee vervullingen die de Bijbel ons dan geeft, wel degelijk twee verschillende vervullingen zijn. Het is niet hetzelfde, alleen wat er gebeurt wordt beschreven door dezelfde profetie. Jesaja 6 vers 9 en wat er verder volgt geeft inderdaad een beschrijving van het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus. Dat klopt, het kan als vervulling beschouwd worden, het komt overeen zal ik dan maar zeggen. Maar hetzelfde is waar voor wat betreft Handelingen 28, waar de apostel Paulus tot de Joden, de leidslieden van Israël, in de eerste instantie spreekt. En zij horen wel, maar zij verstaan niet, en ze zien wel, maar zij bemerken niet. Dus ze horen Paulus spreken en ze zien hem twee volle jaren in zijn gevangenis in Rome. En het had precies dezelfde betekenis als het spreken van de Heer Jezus in gelijkenis in Matteüs 13... terwijl hij gezien werd in het schip op de golven van de zee. Maar ook daar werd niet gezien, en althans er werd niet bemerkt en er werd niet verstaan. Dat wil zeggen, we krijgen twee vervullingen van dezelfde profetie, maar de een is een oude vervulling en de andere is een nieuwe vervulling. Of andersom, dat wil ik maar afwezen. Het is zo dat ik wat moeite mee heb om vast te stellen wat nou eigenlijk de oude en wat nou eigenlijk de nieuwe vervulling is in verband met deze kwestie. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat er twee totaal verschillende vervullingen zijn. De ene vervulling ontstaat doordat de Heer Jezus met opzet de dingen verbergt in zijn woorden. Dat wil zeggen, hij spreekt met opzet zodat ze het niet zullen verstaan. Terwijl de apostel Paulus met opzet al zijn uiterste best doet om hen juist wel te laten verstaan. Opdat ze het wel zullen begrijpen. Maar beide heeft hetzelfde resultaat, namelijk ze begrijpen niet. En daarom valt het onder dezelfde profetie. Maar de wijze waarop die profetie vervuld wordt is totaal verschillend. Maar het is de vervulling van dezelfde profetie. En dat is het principe wat geldt voor de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. En als ik het principe hanteer, dan zou ik moeten zeggen dat Matteüs 13 vers 14 de oude vervulling geeft van Jesaja 6... en Handelingen 28 vers 26 tot 28 geeft dan de nieuwe vervulling van de Jesaja 6. Zoals gezegd, daar kun je over reden twisten, maar het gaat er maar om dat we die twee verschillende vervullingen hebben. Het punt is namelijk dat er één vervulling is die te verwachten was, die voor de hand ligt zal ik dan maar zeggen, en een andere vervulling die niet voor de hand ligt, maar die we nou eenmaal vanuit het Nieuwe Testament krijgen aangereikt als een historisch feit. En welke dan precies de oude is, weet ik niet, maar ik neig er het meest naartoe om te zeggen dat wat gebeurt in de dagen van de apostel Paulus in Rome, dat de verborgen betekenis is van de profetie, dat wil zeggen de nieuwe, terwijl het spreken in gelijkenissen de oude is. Maar als je daarover met mijn mening wil verschillen, dan ga gerust je gang, daar ga ik niet over discussiëren. Dat maakt me namelijk niet uit. Maar het gaat maar even om dit principe dat er twee van die vervullingen zijn. Ik heb daar in de tijd uitgebreid bij stilgestaan, ook bij de reden waarom het zo ging. En dat ga ik dus nu niet meer doen. Maar ik ga nu een paar andere profetieën aanhalen uit het Oude Testament, die in het Nieuwe of letterlijk geciteerd worden en toegepast, of die waarnaar verwezen wordt. Dat wil zeggen, ze worden dan misschien niet letterlijk aangehaald, maar de betekenis van de profetie komt wel degelijk in het Nieuwe Testament tot uitdrukking. En de meest voor de hand liggende vind ik nog altijd die van Hosea 2. En daar ga ik dus maar even naartoe. Ik geloof dat ik hem ook al eerder aangehaald heb even. Een heel opmerkelijke profetie die in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. In Hosea 1 vinden we die merkwaardige situatie dat de profeet Hosea geroepen wordt tot, door de Heer. En tot hem wordt gezegd in vers 2, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Waarmee maar gezegd is dat de vrouw die Hosea zich nemen moest een beeld is van Israël, waarbij Hosea een beeld is van de Heer. En er is merkwaardigerwijs ook een grote mate van overeenkomst tussen de naam Hosea en Jehovah. Er zit nog één naam tussen, dan is de afleiding wat makkelijker. De naam Jehovah die wordt afgeleid tot Jehoshua. Hè? En dan Jehoshua wordt ingekort tot Hoshua, dat wil zeggen Hosea. Dat is precies dezelfde naam dan. En daar ligt de verbinding. Maar hoe dan ook, Hosea is een type van de Heer. En Gomer, de vrouw van Hosea, is een type van Israël. En dan wordt gezegd dat zij ontving, in vers 3, en ze ontving en baarde hem een zoon. En zijn naam werd genoemd Jezreel. Vers 4 is dat. Noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijd zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Want Jezreel betekent zoveel als God zal verstrooien. Alleen het aardige is weer dat ook deze naam dubbelzinnig is. Hij kan ook anders vertaald worden, namelijk met God zal zaaien. Het moet duidelijk zijn dat het in principe hetzelfde is. Zaaien is namelijk uitstrooien. Het woord is eigenlijk afgeleid van een woord voor arm. Het gaat om een armbeweging die gemaakt werd, waarbij verstrooid wordt, maar waarbij tegelijkertijd gezaaid wordt. En de slechte boodschap is dus dat er verstrooid zal worden, maar het goede nieuws is dan dat er gezaaid wordt. Dat wil zeggen, aan die verstrooiing komt weer een eind, of anders gezegd, die verstrooiing zal vrucht dragen. Dat is wat in het woord ligt opgesloten. De Heer zal verstrooien, maar de Heer zal zaaien. Maar goed, dan gaat het verder. In vers 6, en zij ontving wederom en baarde een dochter en hij zeide tot hem, noem haar naam Loruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. Waarbij dus de vertaling gegeven wordt, Lo is namelijk een ontkenning. Oftewel niet, of geen. Hè? En Rugama betekent ontferming. En Lorugama betekent dus geen ontferming. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. En het blijkt dus dat eerst wordt aangekondigd, de Heer zal Israël verstrooien. Dan wordt aangekondigd, de Heer zal zich niet meer ontfermen over het huis Israëls. Maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Maar dan over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, dat is vers 7. En zal ze verlossen door de Heer hun God en ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, door paarden, nog door ruiteren enzovoorts. Waar het om gaat is dat Israël als zodanig verstrooid werd, maar dat Juda uit de ballingschap inderdaad ooit weer terug zou komen. Dat is allemaal profetie hier nog. Maar het tweestammenrijk werd inderdaad teruggebracht uit de ballingschap en tot op zekere hoogte ontfermd. Maar daar gaat het verder met vers 8. Als zij nu Loruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Want Am is volk, Ami is mijn volk en Lo-Ami is niet mijn volk. Gij lieden zijt mijn volk niet, zegt de Heer, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Dat wil zeggen, Israël zou niet zijn het volk van de Heer en de Heer zou niet zijn de God van Israël. Dat is de consequentie. Interessant is natuurlijk de vraag wanneer die situatie zich dan zou voordoen of heeft voorgedaan. Hè? Wanneer was de Heer dan niet de God van Israël? Ja. Maar er staat vers 10, nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat er plaatsen waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt lo ami, gij lieden zijt mijn volk niet. Nu is het taal dus, hè. Gij lieden zijt lo ami, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. En dan, en de kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. En er wordt blijkbaar de naam Jezreel nu gebruikt in de positieve betekenis van zaaien. Want hier gaat het over het terugverzamelen. Niet meer het verstrooien, maar het terugverzamelen vanuit de verstrooiing. Neem het Griekse woord maar, hè? Diaspora. Terugverzameling uit de verstrooiing. Dus de kinderen van Juda en de kinderen Israëls, dat wil zeggen de twee stammen en de 10 stammen, zullen samen, vandaar samen, vergaderd worden. Als de naam Israël hier synoniem was voor de naam Juda, dan had dat samen er niet bij gemoeten. Of gehoeven. Want het kan natuurlijk, als je Juda en Israël leest, kun je het als synoniem beschouwen. Want Juda is Israël. Maar hier wordt het apart genoemd en er wordt bijgezegd, ze zullen samen vergaderd worden, hetgeen erop wijst dat ze dus niet samen waren. En dus gaat het om de 2 en de 10 stammen, Juda en Israël. Ze zullen samen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen, dat is een rare term natuurlijk, een enig hoofd. Maar het is idioom van de Statenvertaling om aan te geven dat er in de grondtekst staat, ze zullen zich één hoofd stellen. Namelijk niet met een lidwoord, maar met een telwoord. Eén hoofd. In het Nederlands gaat dat niet, of je moet streepjes zetten op de ees van het woordje een. Hè? Maar dat bestond in de dagen van de Statenvertaling nog niet, dat gebruik. Dus vandaar dat er staat een enig hoofd. Eén hoofd. En dat wijst er dus inderdaad op dat 2 volkeren, namelijk Juda en Israël, de 2 stammen en de 10 stammen, samen vergaderd worden en onder 1 hoofd geplaatst worden. En ze zullen uit het land optrekken, staat er, want de dag van Jezreel zal groot zijn. En dat blijkt dus dat wat verstrooid was, toch weer verzameld wordt. En daar volgt dus meteen uit dat de verstrooiing waarop gezinspeeld wordt in de naam Jezreel in vers 4, inderdaad van toepassing is in de eerste plaats op de 10 stammen. Want nu worden ze terugverzameld in vers 11 en dan wordt de naam Jezreel weer genoemd. En dat is ook de logische volgorde. Eerst werd verstrooid de 10 stammen, Jezreel dus, in dit wordt de naam genoemd, werd verstrooid de 10 stammen. Daarna werd verstrooid de 2 stammen, Lo-Ruhama. Maar er zou een herstel zijn van het huis van Juda, vers 7 is dat. Een terugkeer uit de Babylonische ballingschap dus. Maar daarna wordt alsnog gezegd, Lo-Ami, dat wil zeggen ook zij die teruggekeerd zijn uit de Babylonische ballingschap, zullen alsnog niet Gods volk zijn. Het is wat moeilijk misschien, maar er worden 3 dingen dus achter elkaar genoemd. Die 3 kinderen van Gomer, de vrouw van Hosea, staan dus voor 3 verschillende generaties van Israël. Eerst de 10 stammen die in Assyrische ballingschap gaan, die pas in vers 11 terugkomen. Dan de 2 stammen die in Babylonische ballingschap gaan, dat is Lo-Ruhama. Maar die weer terugkeren uit de Babylonische ballingschap, dat is vers 7. Maar die alsnog terzijde gesteld zullen worden, dat is vers 9, namelijk Lo-Ami. Maar die ook verzameld zullen worden in de toekomst, samen met de 10 stammen, dan ben ik weer terug in vers 11. Nou, daar heb je de hele geschiedenis van Israël in de notendop. Alleen ik moet er 1 ding bij zeggen, dat het is heel eenvoudig dit achteraf te verklaren, maar vanuit de dagen van Hosea moet dat volstrekt onmogelijk geweest zijn om dat zo te doen. Omdat wij achter de geschiedenis staan, althans voor het grootste gedeelte, en dan kun je de dingen makkelijk vertellen zo. Want het blijft waar dat die Die kwestie van Lo-Ruhama bijvoorbeeld. Weliswaar spreekt over het tweestammenrijk wat in Babylonische ballingschap ging en daar weer uit terug zou komen. Maar dat uiteindelijk dat hele principe van Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ammi de eeuwen door op Israël van toepassing gebracht werd. Ongeacht historische data. Namelijk het principe dat God de ongelovigen terzijde stelt. Merkwaardig is dan ook dat Lo-Ruhama weer genoemd wordt nadat er gezegd is dat de Heer het huis van Juda weer zal ontfermen. Vers 7, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Ze zullen toch weer terugkeren, maar daarna wordt alsnog in vers 8 weer de naam Lo-Ruhama genoemd. Dat wil zeggen, het was niet definitief, het komt er alsnog over. Nou, volgens mijn inzicht hierin zeg ik dus dat wij vandaag aan de dag leven in de dagen van vers 9. Namelijk Lo-Ammi, met daaraan voorafgaand Lo-Ruhama en nog eerder Jezreel. Dat wil zeggen Israël terzijde gesteld en Israël is niet Gods volk. Want vers 10 is namelijk nog toekomst. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. Dat is de vervulling immers van de belofte aan Abraham. Nou, dat is nog steeds toekomst. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gelieden zijt Lo-Ammi, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. En wat er dan gebeurt, zegt vers 11, namelijk de 2 en de 10 stammen zullen samen verzameld worden en onder één hoofd geplaatst worden. Ik moet even opschrijven, want ik zie weer wat nieuws natuurlijk. Nou, waar het nu om gaat is dit, dat deze profetie duidelijk spreekt over Israël. Over de geschiedenis van Israël. Afgezien dan van het feit dat de profetie tot Israël gericht wordt. Dat blijkt uit hoofdstuk 2 vers 1. Twist tegen uw lieder moeder. Twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. Ze is mijn vrouw niet, zegt de Heer daar. Eerder had hij gezegd, ze is mijn volk niet. Hetgeen dus hetzelfde is in principe. Hè? Zo zal ik ook de uwe niet zijn. En hier staat het, ik ben uw God niet. Of ik ben haar man niet, staat er, hè, vers 2. Maar ook, dit gedeelte in Hosea 2 loopt uit in vers... laat ik maar zeggen... 15, neem maar een vers, het spreekt over de toekomst. Waar staat, en het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. In tegenstelling dus tot het eerste vers van dit hoofdstuk. Ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet, zegt de Heer. Maar nochtans verandert dat, hè? Vers 15. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. Dat in de zin dus van mijn echtgenoot, het is helemaal correct vertaald hoor. En mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Want het gaat maar om één naam, namelijk de naam Jehovah. Hè? Waaronder de Heer zich zo dikwijls aan Israël voorstelde. En dan zegt vers 18, en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid... Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Gij zult Yahweh of Jehovah kennen. Zie je, bij zijn naam namelijk. Hè? En dan, en het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mits gaat dus de most en de olie. En die zullen Jezreel verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien en ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal Ruhama over Lo-Ruhama, dat is wat er staat dus. Hè? En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt Ammi. En dat zal zeggen, o mijn God. Nou, dat is een heel duidelijke zaak, dat het gaat over Israël. En de verklaring daarvan wordt dan ook inderdaad gegeven in het derde hoofdstuk van Hosea. waar uitdrukkelijk weer gezegd wordt dat het gaat over de kinderen in Israëls. En het spreekt over het toekomstig herstel van Israël. Nou, wat ik nou naar voren wil halen is dat we in Romeinen hoofdstuk 9... Nee, ik moet niet Romeinen 9 hebben, ik moet Petrus moet ik hebben. Eerst 1 Petrus 2 is dat. In 1 Petrus 1 vers 1 lezen we in de adressering van de brief dat Petrus schrijft aan de vreemdelingen die verstrooid zijn, dat is Israël dus, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Kortom, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Met andere woorden, de apostel Peter schrijft aan gelovigen uit Israël. Speciaal uit Israël. Trouwens, dat is een overeenstemming met de afspraak die de apostel Petrus en de apostel Paulus gemaakt hadden. De apostel Petrus zou zich richten tot de besnijdenis en Paulus zou zich richten tot de voorhuid, zoals dat vermeld wordt in Galaten 1, Galaten 2. Maar deze apostel die schrijft dan aan deze gelovigen uit de Joden in vers 9. Daar staat, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, en hij schrijft dat aan de gelovigen uit Israël. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dan vers 10, want daar gaat het me nou om. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En nou, door die vertaling, door de vertalingsproblemen staat het al wat ongelukkig. Maar het lijkt me duidelijk dat het een aanhaling is uit de profetieën van Hosea, wanneer die staat, gij die eertijds geen volk waart. De bedoeling is uiteraard, gij die eertijds niet Gods volk waart. Niet geen volk als zodanig, maar geen volk van God. Gij die eertijds geen volk waart, gij die eertijds lo-ami waart, maar nu ami geworden zijt, nu Gods volk zijt. Het is natuurlijk geen letterlijke aanhaling, maar het is duidelijk dat hier gewezen wordt naar de profetie uit Hosea. En vandaar dan ook dat in mijn Bijbel keurig de tekstverwijzing erbij staat. Hosea 1 vers 10, Hosea 2 vers 22 staat eronder. En terecht. En dus gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Dat wil zeggen eerst lo-ami, maar nu ami. En dan gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Oftewel, gij die eertijds lo-rugama waart, maar nu rugama zijt geworden. Waaruit maar weer volgt dat zowel ami als rugama genoemd wordt. En zoals we het straks al gezien hebben, had het te maken met het herstel van Israël. Niet slechts 2, maar zelfs alle 10 stammen. Vandaar dat de apostel ook heel gemakkelijk kan schrijven aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Waarbij het midden gelaten wordt of het gaat over de 2 stammen, dan wel alle 12 stammen. Ik weet niet of hij alle 12 stammen ook inderdaad in gedachten gehad heeft. In ieder geval, zijn tijdgenoot de apostel Jacobus had wel degelijk alle 12 stammen in gedachten, want hij zei het ronduit, hè? Toen hij zijn brief schreef, aan de 12 stammen in de verstrooiing. Het is in wezen precies dezelfde adressering als die in 1 Petrus 1. Waar het nu om gaat is dat de apostel Petrus nu gewoon de profetie uit Hosea aanhaalt en hem kennelijk letterlijk toepast. Ja, je kunt wel zeggen ja maar dat ja maar dat vindt zijn oorzaak in het feit dat we ook wel eens wat van Paulus gelezen hebben. Maar als we dat niet hadden gedaan, dan was er geen enkel probleem. Dan zeggen we, inderdaad, Petrus citeert uit de profetie van Hosea en hij past het toe, zoals ze in Hosea zelf ook werden toegepast, op Israël. En vandaar dat hij ook niet alleen Hosea aanhaalt, maar in vers 9 trouwens ook Exodus en Deuteronomium, daar kom ik later nog op. En in vers 7 haalt hij zelfs Jesaja aan. Vele profetieën uit het Oude Testament en die past zonder meer, zonder problemen toe op Israël. De problemen ontstaan doordat de apostel Paulus datzelfde schriftgedeelte ter hand neemt in Romeinen 9. En dat is helemaal erg merkwaardig, want Romeinen 9 tot en met 11 spreekt eigenlijk in principe over de situatie van Israël, of de positie van Israël in de tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, in deze tegenwoordige tijd van de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen, al staat de uitdrukking er dan niet bij. Maar in Romeinen 9 wordt dezelfde profetie aangehaald en dan, dan staat er in vers 23... En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, vaten der barmhartigheid heeft hij ook geroepen, namelijk ons, zegt de apostel Paulus. Nou is dat altijd leuk, want de apostel die kan het op alle manieren. Hè? Als hij het heeft over ons, dan weet je nooit of hij het nou heeft over Joden of heidenen of zelfs geen van beiden, want dat kan ook nog natuurlijk. Hè? Maar hij komt op alle manieren. Maar er staat, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, waarmee je maar weer vast kunt stellen dat hij dus wel degelijk eerst aan de Joden denkt. Maar hij zegt, ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Kortsluiting. Ja, dat is het. Op verschillende wijzen is dat kortsluiting hoor. Maar goed, waar het nou om gaat is dat de apostel zegt dat God die gelovigen geroepen heeft. Het gaat om geroepenen, vaten der barmhartigheid. Maar ze zijn geroepen niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen. En zeker uit het verband van het hoofdstuk, maar ook uit deze kleine versjes hier, moet duidelijk zijn dat de apostel Paulus de profetie van Hosea aanhaalt om aan te geven dat het niet alleen ging om Israël of alleen om de Joden, maar ook om de heidenen. Vandaar dat hier staat, ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen. En hoe heet het dan als iets niet Gods volk is? Wat is het dan? Ja, dat is makkelijk, hè? Dan zijn het heidenen. Je hebt maar twee soorten, wat dat betreft. Het is Gods volk, of het zijn heidenen. En dat is nou natuurlijk het probleem. Dat is nou de discussie die altijd ontstaat. En zelfs de vreselijke strijd die altijd ontstaat. Als je die profetie aanhaalt, dan kun je maar tot één conclusie komen. Namelijk dat Israël niet Gods volk is. En dus bestaat uit heidenen. Ja. Dus niet discriminerend, want daar hoor ik zelf ook bij die heidenen, dus dat is helemaal geen probleem. Alleen ik ben geen Joodse heiden dan, voor zover ik weet. Dan moet je er nog maar afwachten, maar daar hebben we het zaterdag misschien weer over. Dat is klantenbinding. Nou. Maar waar het nou om gaat is dat, want ja, het is echt dubbelzinnig, ik zal straks nog even een tipje van de sluier oplichten dan. Maar waar het nou om gaat is dat de apostel zegt, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, want wat niet Gods volk was, zou Gods volk genoemd worden. En de betekenis is dus dat er heidenen zijn, namelijk niet Gods volk, die wel degelijk Gods volk zullen worden. Niet alleen uit de Joden, want dat is al Gods volk in principe, maar ook uit de heidenen. Het punt is alleen dat volgens Hosea, Ami, namelijk Israël, niet Gods volk zou zijn en dus onder de heidenen gerekend zou worden en daarom ook onder de heidenen verstrooid is geworden, om vervolgens daaruit terugverzameld te worden op grond van geloof. Maar als Lo-Ami, Ami wordt op grond van geloof, dat betekent dat niet alleen een Jood, maar ook een heiden behoort tot Gods volk wanneer hij tot geloof komt. En dat is nou precies waar deze drie hoofdstukken in Romeinen over gaan. Want het eigenaardige is dat men vaak denkt dat, of zegt dat Romeinen 9 tot en met 11 een soort intermezzo is in de brief. Een onderbreking van de normale gang van zaken in de brief. Maar het is niet zo. De brief zet uiteen hoe een zondaar een kind van God wordt. Of hoe een heiden kan toetreden tot het volk van God. En daarbij gaat het niet alleen om niet-Joden en ook niet alleen om Joden, maar het gaat om beide categorieën, omdat ze zich sinds enige tijd op precies dezelfde, in precies dezelfde positie bevinden. Israël is verstrooid onder de heidenen, omdat ze officieel heidenen zijn. Ze zijn lo-ami, net als alle andere volkeren. Dat is geen discriminatie, integendeel. Men zou het eerder discriminatie moeten noemen als je zegt dat Israël Gods volk is en de heidenen dat niet zijn. Als je dat wat discriminatie wil noemen, moet je dat discriminatie noemen. Maar het punt is dat de hele brief vanaf hoofdstuk 1 zegt dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Uiteraard eerst de Jood en ook de Griek, maar dat betekent dus zowel de Jood als de Griek. Alleen de chronologische volgorde is eerst de Jood, omdat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is Romeinen 3 en het wordt weer aangehaald in Romeinen 9, een paar versen eerder dus. Maar het gaat om het principe dat heidenen Gods volk worden. Dat wat niet Gods volk is, zal Gods volk genaamd worden. Met de klemtoon hier in Romeinen 9 op de uitdrukking heidenen. En dat terwijl dezelfde profetie door de apostel Petrus werd aangehaald met de klemtoon op Israëlieten. Weliswaar in de verstrooiing, maar het wordt toegepast op Israël. Op de besnedenen dus, om die uitdrukking dan maar te gebruiken. Terwijl hier in de Romeinenbrief de klemtoon ligt op de onbesnedenen. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Het geeft dezelfde volgorde aan en dezelfde accenten als de Romeinen 1 vers 16 en 17. Eerst de Jood en ook de Griek. Niet alleen de Jood, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen lo-ami was mijn volk noemen, ami noemen. En die niet bemind was, namelijk lo-rugama, mijn beminde, rugama dus. Ja, en voor het geval de misverstand mocht bestaan, gaat de apostel nog maar even door. En hij zegt, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. Niet alleen Joden, maar ook heidenen dus. Nou, daar heb je het nou het verhaal, oude en nieuwe dingen. Dat is het principe. De oude ding is dat de profetie spreekt over Israël. Het nieuwe is dat de profetie niet alleen over Israël, maar ook over de heidenen spreekt, zonder de naam Israël feitelijk te noemen hier. Want waar het om gaat is dat de apostel Paulus het hier heeft over niet het herstel van Israël, maar over het ontstaan van de gemeente. En hij doet er lang over om dat uit te leggen, omdat hij dat wat langzaam wil doen. Maar het komt er wel degelijk op neer dat Hosea 2... van oorsprong een toepassing had op Israël en dus nog steeds heeft. Dat is het oude en dat komt het laatst. Maar dat het eerst nu een toepassing heeft gekregen op de gemeente en dat is nieuw en dat komt dus het eerst. En zelfs in onze Bijbel is dat zo. Eerst Romeinen en dan pas de Petrusbrief. Dat is de volgorde der dingen. Nou, zo kunnen we nog wel even verder gaan, want we hebben natuurlijk nu een aardig onderwerp aangeroerd. Ik ga maar gewoon even door. In 1 Petrus 2 werd nog een profetie aangehaald, namelijk uit Exodus 19. Daar grijpen ze allemaal in elkaar, het is moeilijk om een lijn vast te houden, dus ik geef ze maar los achtereenvolgens. Exodus 19, vers 5 en 6, het zijn woorden die we een paar weken terug ook al hebben aangehaald in verband met de schat uit de akker. Dat is in hoofdstuk 19 vers 5. Waar staat, nu dan indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Er staat erbij, dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult, zodat er geen twijfel kan bestaan dat de profetie hier, het is profetie immers, gericht is tot Israël. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en heilig volk zijn. En ook in deze Bijbel staat het er keurig bij, verwijzing naar 1 Petrus 2 vers 9. En dat is natuurlijk terecht, want daar ga ik dan even naartoe. 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Nou, dat zijn dezelfde woorden, misschien niet letterlijk, maar zoals bekend zit daar het taalprobleem tussen. Maar het zijn dezelfde woorden als uit de Exodus 19. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, namelijk een volk, de Heere ten eigendom. Dat is de strekking uiteraard. En het aardige is dat in Exodus staat er niet bij wat dat dan eigenlijk inhoudt, een koninklijk priesterdom. Maar de apostel Peter zegt het er meteen maar bij wat het betekent, want hij wist nog aardig wat een priester eigenlijk tot taak had. Er staat namelijk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Want de taak van de priester is het verkondigen van het woord van God. En dan ben ik toch weer terug in Hosea, waarbij je maar weer ziet hoe deze dingen helemaal in elkaar grijpen. Ze zijn zeer essentieel. Ik zoek het er maar weer even bij, volledigheidshalve. Hosea, even kijken, ik weet niet precies, ik dacht dat hoofdstuk 4 was. Ja, dat is de bekende vers, waar staat in vers 6 van Hosea 4. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Eigenlijk, mijn volk is afgesneden, mijn volk is mijn volk dus niet meer. Hè? Mijn volk is niet meer mijn volk. Mijn volk is uitgeroeid, net als in Daniel. Hè? Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden en toen was er geen Messias meer. En dus hier ook, het volk is uitgeroeid. Nou zeg ik, mijn volk er niet meer. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Want het hangt samen. Op grond van kennis is het volk van God. Want geloof is gebaseerd uiteraard op kennis. Geloof is geloof in kennis, in informatie immers. En dan staat er, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. De gebruikelijke verklaring is dat de Heer de priesters onder Israël afzet. Maar dat staat er niet. Er staat dat God Israël als priester afzet. Niet het priesterschap wordt uit Israël geweerd, maar het priesterschap wordt van Israël geweerd. Israël is die priester onder de andere volkeren namelijk. En Israël zelf houdt op priester te zijn. Het vers is duidelijk genoeg. En ik vind het hoogst vervelend dat men altijd weer kans ziet om er onderuit te komen. Hè? Israël was een priesterlijk volk, een priesterlijk koninkrijk. Niet alleen had het priesters, het bestond uit priesters. Of het volk is één priester. Maar het is niet meer Gods volk en het bekleedt dus ook niet meer, bedient ook niet meer het priesterambt. Staat er, terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Het is heel eenvoudig, als ze zelf de wet Gods niet kennen, hoe zouden ze de wet Gods kunnen prediken? Hè? Dat is een makkelijke zaak. En dat is ook wat in de Romeinenbrief bijvoorbeeld wordt uitgelegd over Israël. Namelijk dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd, maar dat ze die woorden zelf niet geloofden en dus ook niet meer kenden. En daarom werden zij uit hun positie geweerd. Maar het principe blijft dat de priester onderwijs geeft in het woord van God. Dat is een priesterlijke taak. En denk maar aan Ezra de priester, die ook genoemd wordt Ezra de schriftgeleerde en een heel enkele keer Ezra de schriftgeleerde de priester. Hè? Maar hij was beide, want dat gaat samen, dat hoort nog eenmaal zo. Het moet duidelijk zijn dat die veelheid aan priesters die er ook in Israël waren, dat zij echt niet allemaal dienden in de tempel. Dat kon onmogelijk. Er waren trouwens alleen al 24 priesterorden in de dagen van David. Dus er waren veel meer priesters dan dat er werk in de tempel te doen was. Het feit is dat het werk in de tempels was een klein deel was, een klein aspect was van het werk van de priesters in het algemeen. En de bedoeling is natuurlijk duidelijk. De priester heeft een taak ten opzichte van God, hem te dienen in zijn tempel, in zijn heiligdom uiteraard. Een taak die op God gericht is, maar een taak die vaak wordt uitgevoerd doordat men het woord van God predikt of doorgeeft aan anderen. Maar niet ten behoeve van die anderen, maar ten behoeve van de Heer. Dat ligt allemaal in de priesterschap opgesloten. Maar Israël was een priester een priesterlijk koninkrijk. En ze had dus tot taak te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat was het. Dus een priesterlijk koninkrijk wil zeggen dat het een volk, een koninkrijk is, die dat als volk, als koninkrijk tot taak heeft het woord van God te prediken. Nou, dat is dus, dat wordt hier weer dus gezegd over Israël. Dat is in Hosea zo, dat is hier in, en het was in Exodus zo, want daar moet ik naar terug verwijzen natuurlijk. Die profetie wordt aangehaald. En hier in Petrus wordt het precies dezelfde wijze toegepast op de gelovigen uit Israël. Maar, wanneer we dan terechtkomen in de Paulinische brieven, dan vinden we dat misschien niet de profetie letterlijk wordt geciteerd, maar wel de inhoud ervan wordt toegepast. Namelijk in, ik noem maar een paar versen, een paar bekende dan even gauw, hè. Romeinen 12 bijvoorbeeld. Vers 1, het beroemde vers langzamerhand hoop ik. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, het welk is uw redelijke godsdienst. Met andere woorden, er wordt een priesterlijke taak verwacht van de, of een priesterlijk werk verwacht van de gelovigen. Namelijk hun lichamen te stellen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, waarbij dan tevens duidelijk is dat dat van alles te maken heeft met de prediking van het woord van God. Uiteraard, want dat is het priesterlijke werk. Dat is ook wat God met onze lichamen doet en waartoe onze lichamen hier nog gebruikt. Maar meer nadrukkelijk komt dat naar voren in de Efezebrief. De Efezebrief die immers de algemene gemeentelijke waarheden weergeeft. Hè? Het doel, de functie en de aard van de gemeente beschrijft. En dan zegt Efeze 2 dat God ons heeft mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat is vers 6 van Efeze 2. God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Dat spreekt dus over de specifieke roeping van de gemeente. Immers de roeping van Israël is niet in de hemel. Die hebben geen hemelse roeping. Die zijn niet de hemelse roeping deelachtig, om het dan in de Statenvertaling te zeggen. Wij zijn dat wel. De toekomst en de positie van de gemeente is in de hemel. En dan staat er, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Waarom heeft God dat gedaan? Niet voor onze lol, dat denken we soms, maar het is niet zo. Er staat op dat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat wil zeggen, er moeten bepaalde goddelijke, geestelijke waarheden door de gemeente of via de gemeente bekendgemaakt worden. En dat wordt dan nog eens bevestigd in hoofdstuk 3, vers 10. Waar staat op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige, veelkleurige wijsheid Gods. Dus ook hier de verkondigende taak van de gemeente. Ik moet er wel bij zeggen dat er niet zo uitdrukkelijk gezegd wordt dat de gemeente dat moet doen, maar er staat dat God dat doet door de gemeente. Dat wil zeggen, dat is niet helemaal hetzelfde. Hè? Daar zit wel degelijk verschil tussen. Maar hoe dan ook, de gemeente is dus geroepen om te verkondigen. En de gemeente heeft daarom ook een priesterlijke taak. En dat komt dan nog een keer tot uitdrukking. Alleen is het nou wat moeilijker misschien in het boek Openbaring. Ik bedoel speciaal Openbaring 5. Waar gesproken wordt over de 24 oudsten. En ik heb nog steeds geen andere verklaring dan dat die 24 oudsten een beeld zijn van de gemeente. Het belangrijkste argument is natuurlijk dat er helemaal niet bij staat waar ze een beeld van zijn. Dat je het ook nergens kunt vinden. En daarmee is de zaak eigenlijk geregeld. Hè? Want dan is het dus verborgen en dan spreek je het over de gemeente. Dat is nou eens een echte verborgenheid. Hè? De mysterieuze 24 oudsten. Hè? Maar de mystery, dat is de gemeente immers. Maar goed, daar staat over hen dat zij zeggen. Ze zongen een nieuw lied, staat er zeggende. Dus wat ze nou deden, weet ik niet. U weet waarschijnlijk die discussie die er bestaat over die engelen, of ze nou zongen of zeggen. Hè? Het nieuwste vondst is immers dat ze niet zongen, maar ze zeiden niets. Maar hier wordt het nog ingewikkeld. Hier heb je 24 oudsten. Die zongen een lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, talen, volk en natie. Nou, is dat geen priestelijke mededeling is, weet ik niet. Dat is priestelijk werk wat ze daar doen. Hè? De eigenschappen of werk van God verklaren, toelichten, verkondigen, uitroepen. En dat in verband met hen zelf. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren. Dat wil niet zeggen de een tot koning en de ander tot priester, maar het wil zeggen iedereen tot koning zowel als priester. Net als Melchizedek dus. Priesterlijk koninkrijk. En zo komen we langzamerhand aan de Hebreeënbrief, want daar moet ik ook nog een paar dingen over zeggen die zwaar zijn om te verstaan. Hè? Maar ja, we zullen er wel van stuk tot stuk over spreken. Maar die 24 oudsten zeggen dus: Gij hebt ons onze God gemaakt tot koning en priester. Wij zullen als koningen heersen op de aarde. En waar het om gaat is dit, dat zij van zichzelf zeggen dat ze gemaakt zijn tot koningen en priesters. Er zijn dus een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk. Ik weet wel dat er ook nog zijn die zeggen dat is verschillend. Dat klopt, dat is een andere uitdrukking. Maar ik zou niet weten waarom dat nou wat anders zou betekenen. Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk. Je kunt hooguit zeggen dat in de ene uitdrukking op het ene woord de klemtoon ligt en in de andere uitdrukking ligt op het andere de klemtoon. Maar het gaat in ieder geval om hetzelfde spul, hè? Hetzelfde ding, dezelfde zaak. Een priesterlijk koninkrijk. Zodat we hier het principe van dat koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk van toepassing gebracht vinden, niet slechts op Israël, maar bovendien ook op de gemeente. Dat is een nieuwe waarheid. Afgezien er nog van het feit dat het duidelijk moet zijn dat de gemeente wel degelijk geroepen is om het woord van God te beheren vandaag aan de dag in onze tegenwoordige bedeling. En dat Israël uit die positie ontzet is, zoals het dus ook in Hosea stond. En dat betekent dat wij per definitie die priestelijke taak van Israël hebben overgenomen. En dat betekent dus ook dat de redenering dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël zo gek nog niet is. Als je maar in de gaten houdt dat dat niet alles is wat er gezegd moet worden erover. Ja, als je niets anders ziet dan alleen deze plaats, dan is het zo dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. Maar die plaats van Israël die kan wel breder omschreven worden. En dan zal blijken dat de gemeente niet ten volle althans die plaats van Israël inneemt. Het is geen vervanger van Israël, ze zijn ook niet gelijk, integendeel. Ze zijn erg verschillend, maar ze nemen wel degelijk elkaars plaats in tot op zekere hoogte. En daar hebben we het nu net over, want we hebben nou al een paar profetieën gezien die zowel op Israël als op de gemeente van toepassing zijn. Maar daarover straks meer, want anders ben ik bang dat onze koffie oud en koud wordt. Wij waren even in 1 Petrus 2 en in Romeinen en in Efeze en in Openbaring om te zien dat het principe van het koninklijke priesterdom wat aangekondigd werd in Exodus 19 en wat toegepast werd op Israël, dat het wel degelijk ook wordt toegepast op de gemeente. Ik heb het heel oppervlakkig laten zien nu, want anders dan wordt het een ordinaire les evangelisatie om te laten zien dat we allemaal moeten, hè? Ordinair bedoel ik dan in de normale betekenis van het woord, namelijk een gewoon, hè? Volgens de orde, een gewone les evangelisatie waar we alle schriftplaatsen uit de Bijbel halen, waar staat dat we het woord van God moeten uitdragen. Nou, ik dacht dat we dat wel wisten, maar het punt is dat de uitwerking is van de opdrachten die oorspronkelijk aan Israël gegeven zijn, en daar gaat het maar om. Dus het is een nieuwe toepassing van dat principe. Zo kan ik nog even doorgaan, want dan ga ik nog naar een mooie die hebben we al gehad. Jesaja 6, die hebben we net gehad, en Matteüs 13 en Handelingen 28, die heb ik al genoemd, hè? Die kwestie van horen door horen en niet verstaan, en zien de zien en niet bewerken. Dan ga ik door naar weer een andere die we ook al even hebben aangeraakt. Dat is bijvoorbeeld Jesaja 28.
Ja. Ja. Kom je erop? Ja. Goed. Ja, doe ik. Ja. Heb ik in mijn lijstje staan. Maar ga even naar Jesaja 28. Dat is een heel interessante. Er staat namelijk in... Nou ja, het is weer een fraai verhaal over Israël. Maar er staat in vers 9 van Jesaja 28. Wien zou hij dan de kennis leren? En denk nog maar even aan Hosea 6. Of Hosea 4 was het, hè? Over mijn volk wordt uitgeroeid of is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Ze hebben de kennis verworpen. En daar gaat het hier ook over. Wien zou hij dan de kennis leren en wien zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk. De afgetrokkenen van de borsten, namelijk, hier gaat het om het principe van de melk en de vaste spijs. En om het dan heel vlug er even tussendoor te brengen, de melk heeft altijd met de oude dingen te maken en de vaste spijs speciaal met de nieuwe dingen, in verband met de schat van de schriftgeleerden. Maar goed, dat laat ik maar even voor wat het is. Maar er staat, wie zou je dan de kennis leren? Vers 10, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Met andere woorden, hier wordt door de Heer duidelijk gezegd dat Israël geen kennis heeft en dat dat wat de Heer aan hen geopenbaard heeft voor hen niks anders is dan gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Met andere woorden, dat Israël die ziet wel dat het woord van God een wet is, een leefregel, dat het iets met de praktijk van het leven te maken heeft, maar dat is dan ook helemaal alles ook, wat ze erin zien. En het punt is dat dat maar een bijkomstige aangelegenheid is van de wet, of van het woord van God dus. Ze kennen het niet, ze proberen het te houden in de praktijk. Dat is waarvan de apostel Paulus later zei dat ze wel een ijver tot God hebben, maar niet met verstand in Romeinen hoofdstuk 10. Want ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Maar ze moeten niet hun eigen gerechtigheid oprichten, ze moeten leren hoe dat zit met die gerechtigheid Gods. Daar kennis van nemen, kortom het geloven. En wat Israël hier verweten wordt, is dat men de wet slechts interpreteert als een stel geboden en regels enzovoorts. En daarom hebben ze geen kennis. Nou, laat dat een waarschuwing zijn. En dan komen we in vers 11. En dan staat er, daarom zal hij... Ja, daar had ook wel ik kunnen staan natuurlijk. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Tot dit volk. De Heer zal dus door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dat zijn die twee dingen, dat is weer hetzelfde immers. Belachelijke lippen wil zeggen, het is een andere tong, waarbij het woord tong identiek is aan het woord taal. Wij hebben het dan weer verbasterd tot tongval, want anders dan kunnen wij, want we zijn vrij dom geworden, wij kunnen anders het verschil niet meer onderkennen. Hè? Maar een tong is een taal en een belachelijke lippen wil dus zeggen een andere tong, een andere taal. God zal door een andere tong, een andere taal tot dit volk spreken. En dat dan tegelijkertijd belachelijk is, dat is natuurlijk duidelijk genoeg. Want God had zijn woorden toebetrouwd aan Israël, Romeinen 3. Voordeel van de Jood. Dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen, God had niet alleen gesproken tot Israël, maar hij had zijn woord aan hen toevertrouwd. Dat wil zeggen, zij moesten het niet alleen accepteren, geloven, maar ze moesten het ook beheren en dus bewaren en prediken. En dat betekent dat het woord van God dus van nature gepredikt wordt in het Hebreeuws. Van oorsprong, hè? Als je dan praat over een moedertaal, nou, de moedertaal van het woord van God is dan Hebreeuws. En dat verklaart dan meteen de bijzondere eigenaardigheden van de Hebreeuwse taal. Want er is geen taal die daar zo geschikt voor is als het Hebreeuws. Dat is natuurlijk niks bijzonders. Dat komt omdat de Bijbel oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven werd. Dus het beste is natuurlijk die oorspronkelijke taal te gebruiken. Dan heb je geen vertalingsmoeilijkheden in ieder geval. Hè? Maar hoe dan ook, wanneer het woord van God gepredikt wordt in een andere taal, of gesproken wordt in een andere taal, is dat in ieder geval voor Israël belachelijk. Namelijk om te lachen. Dat klinkt zot. Want het hoort namelijk niet zo. Maar toch wordt er gezegd dat de Heer door een andere tong, namelijk door belachelijke lippen, tot dit volk zal spreken. Tot welk volk? Wel tot dit volk, tot welk hij gezegd heeft, dit is de rust. Geef de moeder rust. En dit is de verkwikking. Het volk namelijk waaraan God zijn rust beloofd had, zoals in de Hebreeënbrief wordt aangehaald door de apostel Paulus. Doch zij hebben niet willen horen en dus zijn ze ook niet ingegaan. En dat is precies wat je dus weer leest in Hebreeën 1 tot en met 4. Er was een rust waar ze in konden gaan, maar we zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongehoorzaamheid, staat er in het eind van hoofdstuk 3. Hebreeën 3. En hier staat het dus ook, doch zij hebben niet willen horen, namelijk gehoorzamen, en ze zijn dus de rust niet ingegaan. En omdat ze niet hebben willen horen, zo zal hun het woord des Heren zijn gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Waarin? In hun eigen wetten. In het woord van God, wat ze dan slechts zien als een stel leefregels of wetten. En ze vallen daarin en het wordt hun een strik. En dat is trouwens wat iedereen overkomt die ten onrechte het woord van God op deze wijze interpreteert. Nou, waarschijnlijk om te wijzen op de veelheid van geboden en regels die daar het gevolg van zijn. Het aardige is natuurlijk dat de schrift zelf maar een betrekkelijk kleine hoeveelheid regels geeft, die blijkbaar niet alle aspecten van alle details van het leven bestrijken, zodat het aan de schriftgeleerde, of eigenlijk de wetgeleerde dan, gegeven was om dit betrekkelijk geringe aantal wetten uit te breiden, uit te doen groeien tot een enorm aantal. En vandaag aan de dag hebben wij ook in Nederland honderden mensen, zo niet duizenden, in dienst om de wetten uit te breiden. Omdat ze blijkbaar niet toegepast kunnen worden op bepaalde details van het leven. En daarom moeten ze uitgebreid worden. Dat is trouwens de werking van Judaïsme ook, hè? Uitbreiden. Wordt meer, meer, meer. Nou. En dan wordt gezegd, daarom hoort des Heer een woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. En dan wordt er gewezen op een verbond wat ze hebben, een verbond met de dood. Ze hebben een verbond gemaakt met een ander in plaats van met de Heer. Ze hadden een verbond met de Heer, maar zij verbraken dat verbond en sloten een verbond met een ander. Wat dan vervolgens een verbond met de dood genoemd wordt. En dat is uiteindelijk een heenwijzing naar het verbond wat genoemd wordt in Daniël 9 vers 27, namelijk in de laatste, in de 70ste week van Daniël, wanneer ze een verbond hebben met een vorst die komen zal. Maar goed, hier wordt genoemd een verbond met de dood, omdat het gaat om het algemene principe dat men geen verbond handhaaft met de Heer, en elk ander verbond is dan automatisch een verbond met de dood, want de Heer is leven. Nou, dat zeg ik dan weer even heel vlug allemaal, hè? Maar nou, we gaan even terug naar het ene vers. Namelijk, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Dat is de profetie. En dan is de vraag, wanneer is dat vervuld of wanneer wordt dat vervuld? En dat wordt dan beantwoord in Handelingen 2. Handelingen 2, hè? Al wordt de profetie zelf daar niet aangehaald. Maar Handelingen 2 is de bekende geschiedenis van er geschiedde haastelijk en uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig en gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En dan vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Enzovoorts. En dan blijkt dat de discipelen op die Pinksterdag spreken in andere talen. Dat staat er letterlijk, hè, vers 4. Met andere talen, zoals de geest hun die gaf uit te spreken. En dat betekent dus dat zij de woorden God spraken. Of anders gezegd, dat God sprak door hen in andere talen. En tot wie spraken zij? Niet waarover spraken zij, dat is een andere versie. Hè? Maar tot wie spraken zij? Die drie dagen, nee, die 12. Vers 5. Er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. Heb je dat? Even vasthouden wat er staat. Hè? En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. Waren het nou Joden of waren het nou heidenen? Dat waren Joden, want het woord Jood staat er wel, het woord heiden niet. Dat is makkelijk, hè? Dus het waren Joden. Maar het punt is natuurlijk dat de Joden ook in die dagen, en eigenlijk al sinds de dagen van Nebukadnezar, verstrooid waren onder de volkeren en ook inderdaad leefden onder alle volkeren, terwijl een deel van het Jodendom leefde in Judea, zullen we dan maar zeggen, of eventueel in Galilea. Maar in ieder geval slechts een deel woonde in Kanaan en een andere deel was inderdaad in de verstrooiing. Dat waren diezelfde waaraan de apostel Petrus dan ook zijn brieven uitdrukkelijk richtte en waaraan Jacobus ook schreef. De situatie is precies dezelfde, of was precies dezelfde als in onze dagen, waarbij slechts een deel van Israël woont in Kanaan, een deel van het Jodendom woont in Kanaan en een ander deel, het grootste deel eigenlijk, is verstrooid onder de volkeren. En wat hier nou gezegd wordt, is dat dus Joden waren die behoorden in feite tot andere volkeren, maar die voor de gelegenheid, wat voor gelegenheid dan ook, in Jeruzalem woonachtig waren. Het kan zijn dat het ziet op speciaal dit feest, het was immers het wekenfeest, het Pinksterfeest, wat hier plaatsvond. Het kan zijn dat ze speciaal voor het wekenfeest naar Jeruzalem gekomen waren, als godvruchtige mannen. Dus dat ligt zeer voor de hand, want Israël, of de gelovigen uit Israël, werden verondersteld 3 maal 's jaars naar Jeruzalem te trekken om daar de feesten te vieren. Ik moet er alleen bij zeggen dat het mij persoonlijk wat onwaarschijnlijk voorkomt dat men dat inderdaad deed, ook deze godvruchtige mannen. Want het was dan 3 keer per jaar, maar je kunt ook zeggen het was 3 keer binnen een half jaar. Dat wil zeggen, dan ben je wel ongeveer constant bezig heen en weer te reizen, want toen konden ze nog niet met de uiver, hè? Ja, wel met een ooievaar, maar dat is een andere profetie. Daar hebben we het nou nog niet over. Hè? Dat was Zacharia. Maar waar het om gaat is in ieder geval dat hier staat dat het godvruchtige Joden waren die woonden in Jeruzalem. Waarschijnlijk zeer tijdelijk. Waarschijnlijk alleen met de feestdagen. Maar misschien ook waren ze daar gedetacheerd. Misschien zaten ze daar voor de handel. Wonen ze een paar jaar daar in Jeruzalem. Dat zou heel goed kunnen. Om de belangen van andere volkeren te behartigen. En wat ligt er meer voor de hand? Dat je dat Joden laat doen die immers met het land en zijn gebruiken goed op de hoogte zijn. Daar heb ik geen probleem mee. Maar waar het om gaat is dat die mensen die daar zich bevinden, die Joden, dat die worden aangesproken feitelijk door die discipelen. En dat ze aangesproken worden in hun eigen taal. Niet in het Hebreeuws, hoewel ze Joden waren, maar in de taal van het volk waaronder ze normaal verkeerden of waarvan ze afkomstig waren. En om het wat begrijpelijker te maken, het gaat er gewoon om dat je ook vandaag aan de dag in Israël hebt Amerikaanse Joden en Duitse Joden, Nederlandse Joden, Portugese Joden en Russische Joden niet te vergeten. En die kennen allemaal Amerikaans en Nederlands en Duits en Russisch en weet ik veel. En het punt is dus gewoon dat die lui in die dagen van Handelingen 2 daar hoorden spreken in het Russisch en in het Amerikaans en in het Nederlands en noem maar op. Er is niks bijzonders aan dus. Behalve dan dat het wat ongebruikelijk is om die talen te gebruiken daar in Jeruzalem. Zeker omdat het onder Israël was en dat het woord van God gepredikt werd. Want dat zou dan moeten gebeuren in of het Hebreeuws of de omgangstaal van die dagen, wat bepaald niet Hebreeuws was, maar het was Aramees. Ik blijf nog steeds me afvragen of het Hebreeuws ooit wel gesproken werd onder Israël. Ik heb daar ernstige twijfels over. Maar in ieder geval, Aramees was de omgangstaal. Dat zou je dan mogen verwachten. Of eventueel Hebreeuws. voor zover dat dan de heilige taal is, zal ik maar zeggen, de taal van de Bijbel. Maar hier horen ze in andere talen. Dat staat er ook in vers 7. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggen het tot elkander. Ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Zie? Dus het waren Joden die in het buitenland geboren waren, maar nu om de een of andere reden woonden in Jeruzalem. En ze horen daar in hun moedertaal deze discipelen spreken. Partes en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Nou, dat kunnen we ze wel vertellen. Dat is de vervulling van de profetie uit Jesaja, wat was het, 28. Zeg ik dat goed? Ja, Jesaja 28 vers 11. Zie? Want de Heer had gezegd, ik zal door lieden van belachelijke lippen met andere tongen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Nou ja, 3000. Maar het volk als zodanig niet. Waarmee dus gezegd is dat het spreken in tongen de vervulling is van deze profetie van Jesaja 28. En dat wordt ook bevestigd in 1 Korinthe 14, dat is dat beruchte hoofdstuk over het spreken in tongen. 1 Korinthe 14, vers 21, waar staat, in de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. Hier wordt niet gezegd dat het belachelijk is, maar wel dat het anders is. En nu ziet je dus dat de profetie niet letterlijk geciteerd wordt, maar dat de strekking van de profetie duidelijk herhaald wordt. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. En de conclusie is, vers 22, zo dan, de talen zijn tot een teken, niet degene die geloven, maar de ongelovigen. Want er staat, de Heer zal door die talen tot hen spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat wil zeggen, ze waren ongelovig, God spreekt tot hen in die talen, en ze blijven ongelovig, zodat het een teken is voor de ongelovigen. En nou wordt het moeilijk, want nou staat er, het is een teken, niet degene die geloven, maar de ongelovigen. Het is een teken. En een teken, dat is een ding met een betekenis immers, hè? En dan is de vraag, waar is dit dan een teken van? Wat betekent het dan? Wat betekent dit teken? En het antwoord daarop is dat dit spreken in tongen een teken is van een andere vervulling van dezezelfde profetie. En die andere vervulling van dezezelfde profetie, die vindt vandaag aan de dag plaats doordat de woorden Gods gepredikt worden aan Israël. Nou, zeg het maar, hè, met andere talen en door andere lippen. Namelijk door Hollanders wordt in het Hollands het evangelie, het woord van God, gepredikt aan Joden, aan Israël. Ja, in het Engels ook wel, maar waarom nou in het Engels? Nee hoor, er zijn Hollanders die zelfs in Israël, in het Hollands, in het Nederlands, voor zover ze dat beheersen althans, het woord van God prediken aan Israëlieten. Maar het gebeurt in allerlei talen. En over de hele wereld vind je organisaties die zich bezighouden met evangelisatie onder de Joden. Niet alleen gericht op de Joden in Palestina, maar gericht op de Joden over de hele wereld. Onafhankelijk van sionistische belangen of wat dan ook. Maar hoe dan ook, het is de situatie van deze hele tegenwoordige bedeling, immers, waarin de woorden God zijn toebetrouwd feitelijk aan de gemeente. Ja, de gelovigen uit de heidenen uiteraard. De heidenen zul je zeggen, want dat is wat er staat. in Romeinen, maar het blijft natuurlijk aan de gelovigen uit de heidenen, want het woord van God wordt beheerd door gelovigen, niet door ongelovigen. Juist door ongeloof is Israël uit die positie gezet. En wanneer dan staat dat het woord de heidenen gezonden is, dan betekent dat dus dat het beheerd zal worden door heidenen, maar uiteraard door gelovigen uit de heidenen. Dat zei de apostel Paulus ook in Handelingen 28. Het woord van God is de heidenen gezonden, of de zaligheid is de heidenen gezonden en die zullen horen. Niet alleen in de zin van het zal aan de heidenen gepredikt worden, maar in de zin van de heidenen zullen het beheren. Het wordt van Israël weggenomen. Het wordt door heidenen gepredikt aan Israël. Dat wil zeggen door belachelijke lippen, maar door normale taal. En dan krijgen we hetzelfde verschijnsel als die andere profetie uit Jesaja 6. Over horende horen, maar niet verstaan en ziende zien, maar niet bemerken. Namelijk, de belangrijkste betekenis is de nieuwe, de laatste. Namelijk, de toepassing ervan op de huidige bedeling van de genade Gods. Waarin de dingen duidelijk aan Israël verteld en gepredikt worden. In duidelijke talen, die ze ook wel degelijk verstaan. Hoe belachelijk ze dan misschien ook zijn. Maar ze geloven niet. Als volk tenminste niet. Maar er is een andere toepassing van de profetie die eraan vooraf gaat. Waarbij op betrekkelijk kunstmatige wijze de profetie vervuld wordt. Waarbij op onduidelijke wijze, op een heel speciale wijze tot Israël gepredikt wordt. Waarbij ze ook niet tot geloof komen. En dat is het spreken in tongen. En het spreken in tongen staat dus op precies hetzelfde niveau en vervult ook precies dezelfde functie als het spreken van de Heer Jezus in gelijkenis. Namelijk, het is een betrekkelijk geforceerde vervulling van een oud-testamentische profetie. Maar wel degelijk een vervulling van die profetie. En het aardige, en daarmee is trouwens heel 1 Korinthe 14 verklaard. Want zoals iemand die een fervent Pinkster aanhanger was, die zelf ook in tongen sprak, mij ooit eens een keer vertelde. Hij zegt, als ik 1 Korinthe 14 lees, dan verbaas ik mij erover dat Paulus niet het spreken in tongen propageert, maar in tegendeel van alles, allerlei moeite doet om het eigenlijk weg te redeneren. En zo is het nou maar net. Want daar spreekt 1 Korinthe 14 over. Van het spreken in tongen, nou ja, als je die gave hebt, gebruik het dan. Maar Paulus geeft de voorkeur aan 5 woorden met zijn verstand. Dat kun je makkelijk onthouden, 5 woorden met zijn verstand. Want 5, dat is precies het getal van de huidige bedeling van de verborgenheid immers. Wanneer hij liever 5 woorden met zijn verstand spreekt, dan weet ik hoeveel was het ook weer, 10.000 woorden in een vreemde taal. Waarmee duidelijk is hoe je tegenover het spreken in tongen staat. Hij zegt, het is een teken voor de ongelovigen. Dat wil zeggen, in de gemeente speelt het geen enkele rol. Vervult het ook geen enkele functie. Hij zegt, dus als je het toch wil doen, doe het dan in ieder geval thuis. En als het nou helemaal niet anders kan, zorg dan in ieder geval dat het uitgelegd wordt. Met andere woorden, dan kun je het spreken in tongen wel weglaten, want dan hebben we aan de uitlegging alleen wel voldoende. Ja, dat is gewoon gezond verstand, hè. En daar gaat 1 Korinthe 14 over. Want de apostel Paulus doet immers allerlei moeite om ook in deze Korinthebrieven die Korinthiërs duidelijk te maken dat we inmiddels te maken hebben gekregen met een heel andere bedeling en dus met een heel andere bedoeling van God, namelijk met de verkiezing van een volk voor zijn naam, met een hemelse bestemming in plaats van een aardse. Een hemelse roeping in plaats van een aardse roeping. En daar zit dus aan vast dat de andere vervulling van Jesaja 28, namelijk de nieuwe, inmiddels tot stand gekomen is. De apostel Paulus, die spreekt immers in klare taal tot de heidenen, maar tot de joden. En de apostel Paulus keert zich immers in alle plaatsen waar hij komt in het buitenland tot de joden al daar. Ik mag aannemen dat het niet in het Aramees of Hebreeuws gebeurt, maar gewoon in het Grieks of wat er maar meer voor gewoon doorging dan. He? Dat wil zeggen, die hele situatie van die gemeente is al lang tot stand gekomen. Dat die Korintiërs daar niet zoveel van begrepen, dat is mij wel duidelijk. Maar het gaat erom dat de apostel Paulus dat wel begreep. En wat hij in die Korinthebrieven voorzichtig doet, is al die dingen die met de aardse kant van de zaak te maken hebben, wegredeneren, dat wil zeggen relativeren, terugzetten, ten behoeve van de meer hemelse gerichtheid van de gemeente. En het moet duidelijk zijn dat aangezien de uiteindelijke vervulling van de profetie inmiddels plaatsvindt, de speciale vervulling van de profetie niet meer hoeft plaats te vinden. En laten we het dan vergelijken maar weer met het spreken in gelijkenissen. Toen de apostel Paulus in klare taal in Rome aan de Joden daar het Koninkrijk Gods uitlegde waarbij ze het niet verstonden, was het al lang niet meer nodig dat men nog in gelijkenissen tot hen sprak om dingen te verbergen. Dat is het hele verhaal. En zodra de Joden geconfronteerd worden met het evangelie op deze wijze, namelijk via het Engels of het Nederlands of welke taal dan maar meer, dan is het inderdaad overbodig om nog tot hen te spreken in tongen. Want hoe dan ook, de vervulling van deze profetie uit Jesaja 28 moest voorafgaan aan de totstandkoming van het koninkrijk voor Israël. Of voor de Israëliet. En wat op de Pinksterdag gebeurde, was dat die profetie inderdaad in vervulling ging. Tamelijk geforceerd, precies zoals ik dat in de tijd heb uitgelegd in verband met die andere profetie van horen de horen enzovoorts. Maar die profetie werd in de Pinksterdag vervuld. Waar toen niemand kunnen zeggen dat koninkrijk kan helemaal niet komen, want die profetie uit Jesaja 28 vers 11 is nog niet vervuld, want die was net op die dag vervuld. En daarom was het een teken van het aankomende koninkrijk, maar tegelijkertijd was het een teken van de bedeling die voor de deur staat, waarin het evangelie door heidenen aan Israël gepredikt zou worden. En zelfs aan een Israël in het buitenland. Nou, dat is, daarmee is het, die hele kwestie van spreken in tongen, dacht ik, ook meteen afgehandeld. Maar laat ik er dan nog even wat naast leggen. Ik heb hier nu genoemd Handelingen 2 vers 4 en 1 Korinthe 14 vers 21 als de oude betekenis van de profetie. Maar dan krijgen we de nieuwe, namelijk de verborgen betekenis van diezelfde profetie. Die vinden we geïllustreerd in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk, ik neem er maar één hoor. Romeinen hoofdstuk 10. Ik moet zeggen dat niet dezelfde profetie wordt aangehaald, maar wel dezelfde gedachte wordt naar voren gebracht. Daar wordt gezegd in vers 19 van Romeinen 10. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door Loami dus, hè? Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Dat is aardig, waarbij hier wordt Loami dus toegepast op heidenen. En dit is aangehaald niet uit Hosea, maar uit Deuteronomium. En dan staat er vervolgens, door een onverstandig, zullen we zeggen belachelijk, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Maar hoe wordt Israël tot jaloersheid verwekt? En hoe wordt Israël tot toorn verwekt? Zijn er gelovigen uit de Joden vandaag aan de dag die zeggen dat die worden tot jaloersheid verwekt doordat wij ze netjes voorleven. Doordat wij ze liefde bewijzen, doordat wij Jaffa-sinaasappelen kopen en handdoeken die keurig geborduurd zijn met een Davidster erop en zo. Maar dat leert de Bijbel niet hoor. Er staat hier in ditzelfde stuk hoe Israël tot jaloersheid verwekt wordt. Namelijk een paar versen eerder. Vers 14, hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben en hoe zullen zij hem geloven van welke ze niet gehoord hebben en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. En dan vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Waarbij maar duidelijk moet zijn dat Israël tot jaloersheid wordt verwekt niet door een levenswandel, niet door daden, maar simpelweg door de prediking van het woord van God. En daardoor moeten ze jaloers worden, omdat zij heel goed weten dat de prediking van het woord van God oorspronkelijk werd toevertrouwd aan de Joden. En zodra ze dan dus door heidenen geconfronteerd worden met een boodschap die ze zelf hadden moeten prediken, dan worden ze tot jaloersheid verwekt. Dat is alles. En denk er wel om dat jaloersheid gewoonlijk niet een positieve zaak is, maar een negatieve. Het staat er ook bij. Want er staat, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken. En dan vervolgens, ik zal u lieden tot toorn verwekken. Jaloersheid wil niet zeggen dat ze gaan begeren dat wat wij hebben. Maar het wil zeggen dat ze boos op ons worden. Dat ze geïrriteerd raken, vijandig zich opstellen enzovoorts. En dat als resultaat van de prediking van het woord van God. Gewoon omdat het hun geweten aanspreekt. Zij waren oorspronkelijk de verantwoordelijken. Maar wij doen het nu, dat is het verhaal. Waarbij ik er dan nog maar even op wijs dat wat hier geen volk genoemd wordt, dat is dus de gemeente, hè, inmiddels. Uit de heidenen. Waarbij ik dan meteen er toch maar weer bij zeg, ik zeg uit de heidenen, dat betekent uit Lo Ami. Dat wil zeggen, daar maken Joden wel degelijk deel van uit. Maar hier vindt u dan dat principe. Een onverstandig volk. Dus een volk met een andere taal. Of met andere talen. Nou, dan gaan we maar weer verder. Dan heb je nog zo'n profetie die een dubbele betekenis meekrijgt. Een oude en een nieuwe. Dat is een heel belangrijke overigens. Hoewel hij heel erg voor de hand ligt. Maar dat is er een uit Genesis 12. Zeg makkelijk, Genesis 12 is de roeping van Abraham. En dan lezen we in vers 5. Dat Abraham ging of kwam in het land Kanaan. En dan vers 7. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar de Heere die hem verschenen was, enzovoorts. Waar het om gaat is dat de Heer dat land aan Abraham beloofde. Hij zou het Abraham geven. En hij had goed geluisterd. De Heer had niet gezegd, ik zal het aan u verkopen. Dus Abraham weigerde een cent te betalen, hè, toen ze hem een keer een stukje grond aanboden. Dat gebeurde allemaal niet. Maar de Heer had beloofd, hij zou het aan Abraham geven. Dat wil zeggen, Kanaan wordt beloofd aan Abraham. Dat is de belofte. En daarom wordt het land ook genoemd het land der belofte. De vervulling van deze profetie heeft nog steeds niet plaats gehad. Dat is de gedachte die in de Hebreeënbrief zo duidelijk naar voren komt, maar ook in de Galatenbrief uiteraard. Het land is nog steeds niet aan Israël gegeven. Dat komt namelijk omdat deze belofte gedaan werd aan de gelovige Abraham. En zegt Paulus in Romeinen 9 en in Galaten 3 en in de Hebreeënbrief dat daarom die belofte slechts van toepassing is op de gelovigen. En voor mijn part zeg je erbij de gelovigen uit Israël, dat kan me nou even niet schelen, maar in ieder geval gelovigen. En dat betekent dat de belofte nog steeds niet vervuld is. Maar de belofte wordt toegepast uiteraard op Abraham en eventueel Abraham's zaad, maar dan gaan we naar Hebreeën 11... Ik probeer het maar weer zo kort mogelijk samen te vatten. Het principe. Dus Hebreeën 11 vers 8. Hè? Waar staat: door het geloof is Abraham geroepen zijnde. Het is merkwaardig dat er Abraham staat. Want toen hij geroepen werd heette hij nog Abram. Dus de naamsverandering was met terugwerkende kracht blijkbaar. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, Kanaan dus, als in een vreemd land, want het was zijn eigendom nog niet. En heeft in tabernakel, in tenten dus, gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren, dezelfde belofte. En hij verwachtte de stad die fundamenten heeft enzovoorts. En deze alle, vers 13, zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Gasten en vreemdelingen, vreemde gasten dus, hè. En dan blijkt dus dat zij een vaderland zochten, zoals vers 14 en 15 zeggen. Dus de letterlijke toepassing, de oude toepassing van de profetie is dat Abraham en de zijne erfgenamen zouden zijn van Kanaan. Maar, en dat staat er in vers 16, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Het hemelse vaderland namelijk. En de eenvoudige gedachte hier in deze vers is dat Abraham en de zijnen verwachten een vaderland op aarde, Kanaan, het land der belofte. En ze hebben die belofte niet verkregen, ze verwachten hem voor de toekomst nog steeds. Ze verwachten namelijk de stad die fundamenten heeft. En zoals bekend zal die straks pas verschijnen op de nieuwe aarde, de nieuwe schepping. Dus daar wachten ze op, ze wachten dus gewoon op de jongste dag. Maar staat er, nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Dat is niet dat wat ze verwachten, maar het is waarna ze begeerig zijn. Zij verwachten de stad die fundamenten heeft. En die komt op aarde. Maar zij zijn begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. En er staat hier bij hemelse wat? Hemelse is eigenlijk een gesubstantieerd adjectief. Ik heb eens even bestudeerd hoe je dat deftig moet zeggen. Een gesubstantieerd adjectief. Hè? Dat wil zeggen een verzelfstandigd bijvoeglijk naamwoord. Hè? Een bijvoeglijk naamwoord wat een zelfstandig naamwoord geworden is. Maar er hoort eigenlijk te staan naar het hemelse, puntje, puntje, puntje. Mag je zelf invullen. En dan mag je invullen vaderland, uit de voorgaande verse. Maar je mag ook invullen Kanaan, uiteraard. Want het aardse Kanaan is hun beloofd, dat verwachten ze ook. Maar ze zijn begeerig naar een beter Kanaan, namelijk het hemels Kanaan. En nou blijkt dus dat de oude profetie die in Abraham gegeven is, letterlijk wordt toegepast op Israël in verband met de aarde, het beloofde land, land der belofte. Maar diezelfde profetie wordt toegepast op de gemeente in verband met een land der belofte. Maar dat is niet op de aarde, maar dat is in de hemel. En vandaar de uitdrukking hemels Kanaan. Of eventueel een hemels Jeruzalem. Dat wil zeggen niet Kanaan, maar de hemel. Of niet Jeruzalem, maar de hemel. Zodat dezelfde profetie twee keer wordt toegepast. Eén keer op Israël en één keer in verband met de gemeente. En dus van toepassing op de hemel. Dat wordt ook bevestigd in de Gouden Geit. Nou, dat is een beetje moeilijk om het. Ja, ik moet het een beetje uit zijn verband trekken natuurlijk. Hè? Maar bijvoorbeeld Hebreeën 12. Een hoofdstuk verder. Waar staat in vers 18, want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En wat er verder volgt. En dit vers wordt dan gezet tegenover vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En het gekke is dat zover wij weten de berg Sion een tastelijke berg was. Maar vers 18 zegt, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En er wordt verwezen naar Sinaï. Maar vers 22 zegt, gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dat wil zeggen dat hier niet een tastelijke berg bedoeld wordt, maar een ontastbare. Hè? Gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende gods. Dat wil zeggen, namelijk de stad des levende gods. En dat zou dan Jeruzalem moeten zijn. Sion is immers Jeruzalem in de zin van het Jeruzalem waar de troon van David staat. De berg Sion was een van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd was en op Sion stond de troon van David. Maar hier staat, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende gods, tot het hemelse Jeruzalem, dat ontastbare. Het hemelse Jeruzalem. Is er dan een Jeruzalem in de hemel? Nee, maar het punt is dat Jeruzalem op aarde, namelijk Sion, een beeld is van de hemel. En zoals Jeruzalem de plaats is waar de troon op aarde staat, zo is de hemel de plaats waar de troon in de hemel staat, zal ik dan maar zeggen. En de vergelijking moet duidelijk zijn, dat wat aan Israël beloofd was, of dat wat op Israël van toepassing was, oud namelijk, heeft een nieuwe toepassing gekregen in verband met de gemeente. En daarom wordt van ons gezegd dat wij gekomen zijn tot een hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en, oftewel namelijk, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En daar ligt de klemtoon op. Op hemelen. Want de algemene vergadering, dat is een uitgebreide omschrijving van het woord gemeente of kerk, ecclesia, de uitgeroepenen, algemene vergadering. En de gemeente der eerstgeborenen, dat is ook de term van de gemeente. Maar diezelfde termen worden via de Septuagint van toepassing gebracht op Israël. Israël is een gemeente. En Israël bestaat uit eerstgeborenen. Israël is het eerstgeborene volk onder de volkeren, omdat het hoogste rechten heeft. Maar dat is op aarde opgeschreven, maar hier staat uitdrukkelijk die in de hemelen opgeschreven zijn. Dus gij zijt gekomen tot een hemel Jeruzalem, tot een algemene vergadering in de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn, en tot God in de hemel, dus de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat beter dingen spreekt dan Abel, enzovoorts. Dan hebben we dus hetzelfde principe weer, dat oude aardse dingen geestelijk worden toegepast op de gemeente. Nou, de volgende keer moet ik daar nog maar eens even over verder gaan, want ik heb er nog een paar.